Goedemorgen gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.B. ten Hoven uit Katwijk voor te gaan. De agenda. In verband met een drukke agenda in de Wingerd is het vandaag na de dienst geen koffiedrinken in de Wingerd. Deze week zijn er nog geen catechisaties. Devolente dinsdagavond 7 januari komt de gebedskring bijeen in de Wingerd van 7:15 tot 7:45. De voorbeden. Voor mevrouw W. Potappel Potappel, Jolstraat 55, die aanstaande dinsdag in het Amphia ziekenhuis in Breda moet worden opgenomen voor een oogoperatie. Voor de rouwdragende familie Griep, die aanstaande maandag aan het graf zal staan van een geliefde man, vader en opa. Voor de rouwdragende familie van Zetten, die aanstaande dinsdag aan het graf zullen staan van een geliefde vader en opa. Voor de familie Flikweert uit Papendrecht, daar op vrijdag 3 januari geheel onverwachts hun zoon, dominee Johan Flikweert, is overleden. Dominee Flikweert was predikant in de hervormde gemeente van Wierden. Hij is 54 jaar geworden. De familie Flikweert heeft een aantal jaren in Tolen gewoond en zal bij velen nog wel bekend zijn. Geboorte. Bij Peter en Annemarie van Oerle, Begoniastraat 6 in Wijk en Aalburg, is op vrijdag 3 januari een dochter geboren met de namen Jannetje Adriana Wilhelmina. Ze noemen haar Janine. We willen samen met onze pastoraal werker en zijn vrouw de Heere dank zeggen voor dit nieuwe leven in hun gezin. De collectes in deze dienst. De eerste voor de diaconale collecte voor Sien. Dat is voorheen Philadelphia. Tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het restauratiefonds. We wensen elkaar, zowel hier in de kerk als ook die thuis met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. En we zingen nu samen Psalm 45, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods, Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte in 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 1. En we lezen samen de versen 1 tot en met 18. Wij noemt u het Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mens. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. En hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komend in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zei, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in vers 18. Johannes 1, vers 18, waar wij lezen: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Gemeente, wie had ooit kunnen denken dat het jaar 2014 zo zou beginnen? Het is eigenlijk niet te geloven, maar het is wel de realiteit. Ik heb begrepen dat gisteren de hele gemeente Chris Donken heeft begraven. Een man die ook voor mij veel heeft betekend, kon helaas er niet bij zijn gisteren, door omstandigheden. Maar we mogen zijn vrouw en kinderen van harte bevelen aan de troon van Gods genade. Om het verlies van deze, ook voor mij geliefde broeder, maar in bijzonder wel van hun vader en man, te gedenken. Ik hoorde dat uw vader is overleden. Gisteren hebt u uw zwager begraven. En vandaag moet de koster die zijn zwager opvolgt, ja, horen hier in Gods huis ook hoe wij hem en de hele familie gedenken in verband met het overlijden van de heer van Zet. Nog een rouwdragende familie. Familie Griep, die een geliefde man, vader en opa ter aarde gaat bestellen morgen. En wat mij ook buitengewoon heeft getroffen is het plotseling overlijden van Johan Vliekweert, medestudent geweest, hij studeerde samen met mij op. En naar ik begreep ging hij even een boswandeling maken en hebben ze hem doodgevonden. 54 jaar. Als je elkaar op nieuwjaarsdag God zegen toewenst, ja, dan bedenk je niet dat je over een enkele dag daarna er niet meer zult zijn. En dat gaat ook aan domineesgezinnen kennelijk niet voorbij. Mijn lieve mensen, als ons één ding leert dit alles, is het wel dat wij, als de Heer ons roept om te sterven, er ook bereid toe moeten zijn. En dat geldt jonge mensen en oude mensen. En de prediking zal vanmorgen er ook weer op gericht zijn om degene die de Heere nog niet kennen te winnen voor zijn dienst. En u die de Heere mag kennen, maar de liefde tot hem te verdiepen en te verrijken, zodat we ook voor anderen nog zoveel mogen betekenen wat betreft het Koninkrijk Gods en het getuigenis daarvan. naar onze omgeving toe. Het is allemaal droefenis. En ja, er is een tijd om te sterven, maar er is ook een tijd om geboren te worden. Uw pastoraal medewerker, de broeder van Oele, heeft samen met zijn vrouw een welgeschapen dochter mogen ontvangen. En ook dat willen wij in onze voorbeden gedenken. Eveneens mevrouw Potappel, die een operatie moet ondergaan. Verootmoedigen wij ons samen voor het aangezicht van de Heere. Heere, het heeft ons bijzonder aangegrepen als wij op deze eerste zondag in het nieuwe jaar samen zijn. We zoveel doodstijdingen krijgen. Wat is het waar, de mens gaat naar zijn eeuwig huis en wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? De een krijgt een ziekbed, mag voorbereid worden op de ontmoeting met u, en de ander blijft van het een op het andere moment dood. Het is een ontzaglijke realiteit, maar het is niet anders. De een sterft omdat hij oud is en geen krachten meer heeft om verder te leven. En de ander sterft nog in de volle kracht van zijn leven, naar de mens gesproken nog een leven voor de boeg. En zie daar, een gezond, sterk lichaam wordt afgebroken, totdat het niet meer verder kan leven. En we hebben het tegen elkaar gezegd, wat is het dan toch nodig dat wij weten in wie wij geloofd hebben. Want u zegt daar zelf van, o Heere Jezus Christus, en daar klampen we ons met beide handen aan vast vanmorgen, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat leven dat wij van ons hebben afgeschud, dat hebt u in Christus Jezus willen schenken. God geopenbaard in het vlees. Jezus leven van mijn leven. En dan ook Jezus dood van mijn dood. Immers hij ging in mijn plaats te dood in, opdat ik zou leven. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wij mogen alle rouwdragende families aan u bevelen. Hebben ze met name genoemd. En wij leggen ook de namen van de families in uw handen. En we bidden u, Heere, daar waar we aan de begraafplaats stonden. Gedenk, te midden van alle verdriet, gemis, eenzaamheid, ontferm. Mogen en weduwe en kinderen schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Dat ze uw liefde en genade mogen ervaren. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Kan ook niet anders na alles wat er is geweest. Maar toch, de Heere denkt aan mij. Denkt God aan mij bestendig. We bevelen de rouwdragende families. Ze staan nog voor de begrafenis van dierbaren, vader, schoonvader, opa, ook nog een geliefde zoon. Heere, ondersteun, wees nabij, geef de kracht van het woord. Gedenk ook uw dienaren die woorden hebben te spreken, Wat wordt er ook veel van hen gevraagd. Maar welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. Dat mag ook blijdschap zijn. Blijdschap om de geboorte van een dochter in het gezin van Oele. U hebt het wel gemaakt. Het ene geslacht komt en het andere gaat. En zalig zijn zij dan die in de Heere sterft. Dan is ons leven niet te vergeefs geweest. Dan zijn we geboren om eeuwig God groot te maken. En leer ons dat in deze tijd te doen. Met heel ons hart. Zegen daartoe ook de bediening der verzoening van dit morgenuur. Schenk ons alles wat nodig is in spreken en in luisteren beide. En mag uw woord zijn een kracht van u tot zaligheid. En dat door het geloof. Het geloof dat u werkt door het woord der prediking in het bijzonder. Omdat wij op uw naam vertrouwen, o Heere Jezus Christus, uw naam zo heilig, groot en goed. Wij denken aan mevrouw Potappel die geopereerd moet worden. Draag haar door de operatie heen. En mag het ook het gewenste effect hebben. U die een heelmeester bent. U krankheden kent. En ze liefderijk geneest. We bidden u voor de nood in de wereld. Wij zitten hier warm in een kerkgebouw, in alle vrijheid, onder de bediening van uw woord. Maar er zijn miljoenen mensen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden moeten leven in wintertijd. Nauwelijks een dak boven het hoofd, geen eten. Mensen die sterven van de honger en van ontbering. Het vreselijke oorlogsgeweld dat schier door niemand te keren lijkt. O, wat leven we toch in een van God vervreemde wereld. En wat is het groot, Heere, dat u ons in het vooruitzicht stelt dat het zo niet zal blijven. Dat dit alles een keer op een einde loopt. Als de laatste van uw kinderen is thuisgehaald, dan zult u komen. Op de wolken van de hemel. Alles wat van deze aarde is, zal vergaan. En u zult een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Waarop gerechtigheid zal wonen. Alleen dat al. Geef ons allen, Heere, dat verlangen om als onderdaan van uw koninkrijk te leven op die nieuwe aarde. Deel uitmaken van de gezaligden. Zij die in dit leven het bloed der verzoening nodig kregen om het Lam van God te prijzen. Tot in alle eeuwigheid, gij, o Lam God, zijt waardig te ontvangen alle lof en alle eer en alle dankzegging van u aan tot in der eeuwigheid. We denken aan de vervolgde kerk. Ook wereldwijd miljoenen. 100 miljoen mensen. Die niet in vrijheid de naam van de Heere Jezus Christus kunnen belijden. Mensen die in doodsgevaar leven omdat ze christen zijn. In geheim samenkomen of wellicht helemaal niet. Die met gevaar voor eigen leven een stukje uit uw woord lezen. Onvoorstelbaar, Heere. Maar wij brengen ze bij u. denk aan hen die in gevangenissen kwijnen, zingt de psalmdichter. Wij mogen ook bidden voor uw bondsvolk Israël. Omringd door miljoenen vijanden. Gericht op de ondergang van dit volk. De vernietiging. Heere Jezus, u hebt uzelf laten verbrijzelen. U hebt uzelf laten vernietigen tot de dood des kruises. Opdat ook, ja juist ook, uw bondsvolk Israël behouden zou worden. En zo mogen wij dit volk, waarop nog zoveel beloften rusten, aan uw doorboorde handen bevelen, o Heere Jezus Christus. En wij smeken u, gedenk aan uw verbond. We bidden u voor onze overheid, regering, volksvertegenwoordiging, provinciale en ook gemeentelijke besturen, het college van BMW, van deze gemeente. Mogen zij regeren in afhankelijkheid van u, in het besef dat zij het zonder u niet kunnen. Wij dragen allen die het moeilijk hebben aan u op, de weduwen, de weduwnaren, bij alles wat we zojuist hoorden, wat zullen er weer vele wonden pijn doen. Wat kan ons hart schreeuwen van droefheid en van gemis? Laat het woord de krachtbron zijn waaruit men putten mag. We kunnen ook lichamelijke moeite hebben. Onze psyche kan te neergedrukt zijn. Geen uitzicht, geen verwachting. En wie zal een benauwde ziel opheffen dan u alleen, o Heere Jezus Christus, die in al onze benauwdheden benauwd is geweest, en die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Ontferm u dan. We bidden u ook voor onze broeder, dominee Meijer en zijn gezin. Wat een werk moet hij nu verzetten in deze dagen. Nauwelijks tijd om op adem te komen. Ondersteun hem, Heere. Mag hij het ervaren, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En wees ook het gezin erbij, nu vader nauwelijks tijd heeft voor hen. Wij bidden het u om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij gaan samen zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 4, 6 en 7. Wij noemden u Psalm 97, vers 4, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En wat er verder volgt in de versen 4, 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, ons tekstwoord zet wel heel absoluut en ook heel aansprekend in. Het overvalt je gewoon eigenlijk. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is iets om over na te denken. Niemand heeft ooit God gezien. Letterlijk staat er voor dat woordje niemand, niet één. Geen één mens in deze wereld dus, van al die miljarden mensen die er al geleefd hebben, en van al die miljarden die er op dit moment leven, is er nooit één geweest die God heeft gezien. Dus tot die mensen horen ook wij. Niemand van ons, zoals we hier in de kerk aanwezig zijn vanmorgen, heeft ooit God gezien, althans niet op de manier zoals wij elkaar nu zien, van aangezicht tot aangezicht, oog in oog met elkaar. Dat betekent ook dat er kennelijk in alle voorafgaande eeuwen geen enkel mens in staat is gebleken om God te zien. Anders hadden wij dat natuurlijk al lang gedaan. En daar zijn we nieuwsgierig en hoogmoedig genoeg voor. Wij willen naar Mars, wij willen naar, nou ja, noem maar op, de maan, daar zijn we al geweest. Wat hebben we al niet van plannen gemaakt? God zien, dat leefde eigenlijk al bij de torenbouw van Babel. Die moest tot in de hemel reiken. Zo wilden wij mensen God zien. Maar in plaats dat we God te zien kregen, konden we elkaar niet meer verstaan, zodat we elkaar uit het oog verloren. We werden uit elkaars gezicht verdreven. Niemand heeft ooit God gezien. De uitkomst van deze realiteit laat zich wel raden. Want als je God niet kunt zien, dan is de conclusie voor de hand liggend. Dan is er geen God. En die conclusie is eigenlijk ook al zo oud als de Bijbel. Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Of de mens is zo dwaas dat hij zelf goden gaat maken. Nu, dat is ook al zo oud als de Bijbel. We lezen daar voortdurend over in de Bijbel, dat mensen voor zichzelf goden maken. De Bijbel spreekt over afgoden die men maakt van hout of van steen, van zilver of van goud. En dat gebeurt vandaag de dag nog. Ik kom iedere week in het plaatsje Berghem in Brabant. En daar staat een beeld van Boeddha dat wel 3 meter hoog is. Het is een totaal rooms-katholieke omgeving. Maar ondertussen, het grootste beeld van Europa staat erbij. Van Boeddha. En dan natuurlijk niet te vergeten de mensen die tot goden worden verheven. De sporthelden en de popsterren. Of de politieke leiders. Of zoals van Oosterzee dichtte: ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Al met gevolg van het feit dat God voor ons niet te zien is. En gemeente, wat een genade als het anders mag zijn in ons leven. Want zelfs de godsdienstige mens met al zijn goede bedoelingen en inspanningen heeft God nooit gezien zoals God daadwerkelijk is, tenzij het God behaagt zich aan zo'n mens, of die nu goddeloos is of godsdienstig is, te openbaren. Saulus van Tarse was zo'n godsdienstig mens. Naar de wet onberispelijk. Maar hij was een vervolger van de gemeente van Christus. En toch viel hem deze hoge eer te beurt om God te leren kennen. Op weg naar Damascus opent God niet alleen de hemel, maar opent God ook de ogen van Saulus. En Paulus zelf doet van dat onvergetelijke moment in zijn leven verslag, als hij zegt, maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Maar wanneer het God behaagd heeft. Nou, dat zien we in onze tekst ook weer terug. Niemand heeft ooit God gezien. En dan volgt er geen punt. God zij dank niet, er staat. Maar. En dat heeft diezelfde kracht is in zich als bij Paulus. Totdat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Totdat God zich dus in ons leven openbaart in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als het ook voor ons persoonlijk waar wordt, maar de enige geboren Zoon, zoals het in onze tekst staat, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat woordje maar, dat geeft een tegenstelling aan met wat in het voorafgaande is gezegd. Dus ook al blijft dat als uitgangspunt van de tekst natuurlijk voluit staan. Niemand heeft ooit God gezien. Maar dan in één adem erachteraan. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Allereerst iets over dat woordje verklaren. Er staat letterlijk in het Grieks exegetiseren. En dat betekent openleggen, blootleggen, uitleggen, naar buiten brengen. Dan komt dus de vraag naar ons toe, wie wordt ons dan verklaard en uitgelegd? En dan is het antwoord God, maar dan wel op de manier zoals God gezien wil worden en zoals God gezien kan worden, namelijk door de openbaring in en door zijn Zoon Jezus Christus. Openbaren wil letterlijk zeggen een deksel wegnemen, zodat onze ogen, onze oren en ons verstand en ons hart voor hem open gaan. We krijgen pas oog voor de enige geboren zoon van de Vader wanneer onze ogen gezalfd zijn met ogenzalf. Wanneer onze blinde zielsogen geopend worden, zodat we het met de blindgeborenen kunnen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Vraag niet hoe dat allemaal gebeurde, maar dat het gebeurd is, dat weet ik zeker. Want ik zie nu wat ik nooit eerder gezien heb. En dat is de liefde Gods geopenbaard in zijn eigen lieve Zoon. En wat is die liefde dichtbij gekomen? Dat hebben we met kerst gehoord. We hoeven niet in de hemel op te klimmen. We hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Hij is nabij ons in het woord en in ons hart. Het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Dat staat allemaal in dit eerste hoofdstuk beschreven. En zo komt er dus een gelovig zien tot stand. Als de duisternis van ons verzondigde bestaan in het licht gezet wordt van Gods genade. Voor Johannes bijvoorbeeld, die dit evangelie heeft geschreven, gebeurde dat heel eenvoudig. Hij was aan het vissen en daar komt Jezus langs het meer van Genezaret. En die zegt eenvoudigweg, volg mij. En toen ging het licht voor Johannes op. Dat woord deed zijn kracht in zijn hart en leven. Daar openbaart God zich in zijn Zoon Jezus Christus aan Johannes. En dat is genoeg. Kijk dat hij op die weg achter Jezus aan van alles geleerd heeft en afgeleerd heeft, ja zeker. Maar zo werkt het altijd in het leven van het geloof. Het is leren en afleren. Volg mij. Stel je voor dat dit woord vanmorgen voor u of voor jou bestemd is om dat licht van Gods genade in je hart te doen schijnen. Dat God zo zichzelf gaat verklaren in zijn enige geboren zoon in u of jouw leven. Bij Paulus, toen nog Saulus genaamd, ja, ging het weer anders. Daar is God ook vrij in. Daar is een bliksemstraal en daar is een stem van de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo openbaart God zich daar in zijn Zoon Jezus Christus. Want als Paulus vraagt, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die jij vervolgt. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat overkomt Saulus van Tarse. Lydia zit zomaar rustig bij de rivier te luisteren naar de preek van Paulus. En ze mag de woorden van Paulus opeten. Staat er zo eenvoudig, ze nam acht op het woord dat van Paulus gesproken werd. Zo behaagt het God nu zich te verklaren in zijn Zoon Jezus Christus aan Lydia. En de moordenaar dan aan het kruis, zelf op de grens van de eeuwigheid. Hij krijgt ineens oog voor zichzelf. Wij hangen hier naar hetgeen we gedaan hebben. Wij hebben dit verdiend, maar die daar hangt, die heeft niks onbehoorlijks gedaan. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem blootgelegd. De schreeuw naar God. Gedenk mij, als je in het paradijs gekomen bent. Daar zijn er ook in Tolen gelukkig, die door Gods genade mogen zeggen, Heere, mijn ogen zijn daarvoor open gegaan. En dan zult u met mij zeggen, wat is dat een wonder. De belijdenisgeschriften zeggen dat het een groter wonder is dan de schepping van hemel en aarde. En daarom als de Heere zijn liefde uitstort in u en jou of mijn hart, dan gaat dat niet aan ons voorbij. Die liefdegeur die gaat heel ons leven doortrekken. En krijgt dus consequenties voor het leven van elke dag. Immers, de hoofdsom van de wet, dat weet u, is God liefhebben boven alles. En onze naast als onszelf. Dat is nu vrucht van dat wat hier gezegd wordt. Wanneer God zijn Zoon aan ons verklaart. O, immers, dan krijgen we het rechte zicht op God. Wie hij is en wat hij van u en van mij en van jou verlangt. En als u nou moet zeggen nee, ik heb God nooit gezien en hij heeft zichzelf ook nooit in zijn Zoon Jezus Christus aan mij bekendgemaakt. Ik heb u zojuist een aantal mensen genoemd voor wie dat wonder van Gods genade open is gaan gaan. En misschien heb jij wel een totaal verkeerde voorstelling van de gang van zaken, hoe God jouw leven gaat vernieuwen. Zal ik ze nog eens even noemen? Alleen maar het woord volg mij was genoeg. Dat woord klinkt ook nu. Als het toen genoeg was, is het nu nog genoeg. Of als je je hele leven tegen God verzet hebt. Waarom verzet je je tegen mij? Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Of zomaar eenvoudig zitten, zoals Lydia. Ach, neem op het woord. misschien wel in grote nood verkeert. Dat kan ook. En vanmorgen met zoveel nood naar de kerk gekomen ben. En dan wordt er gezongen, hij heelt gebroken van hart. En hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die in de schoot des vaders is, Gods enige geboren zoon, heeft hem ons verklaard. Die in de schoot des vaders is, wat een prachtig beeld wordt hier ons voor ogen geschilderd. Want waar komt dat beeld vandaan? Wel, van het aanliggen aan de maaltijd. De eeuwige vader en de eeuwige zoon liggend aan een maaltijd, waarbij de zoon aan de borst van de vader ligt, zeg maar aan het hart van de vader ligt. De eeuwige vader en de eeuwige zoon, zo nabij. De vader in hem en hij in de vader. Zoon ligt in dit beeld aan vaders borst. Nou, dat zegt dus alles van hun relatie. Wij spreken dan van een boezemvriend of van een schootszoon. De zoon is echt één met de vader. Er staat hier ook dat hij de enig geboren zoon is van de vader. De vader heeft maar één zoon. Hij heeft maar één kind. Hij is het kind van de vader. De vader schenkt werkelijk al zijn liefde aan dit kind. En dit kind schenkt al de liefde aan zijn vader. Daar is in beide geen verschil die aan gaat. Vader en zoon zijn één, ook in hun wederzijdse liefde. Ze zijn eeuwig aan elkaar in liefde verbonden door de Heilige Geest. En wat blijkt nu? Gemeente van Tolen, die vader en die zoon, die zo nauw aan elkaar verbonden zijn, zoals ze hier beschreven worden, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die zo één zijn in liefde, door de band van de Heilige Geest, dat die ook één zijn in hun zondaarsliefde. Geen verschil. Daar wordt zelfs gesproken over, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik begrijp het, hier heb je tijd voor nodig om dit te verwerken. Dat is niet zomaar iets. En dat God die liefde nu niet voor zichzelf wilde houden. Kijk, hier wordt ons, dat noemen wij de pre-existente Christus voor ogen gesteld. Hè? Die dus in de schoot des vaders is voor en alleen die geboren is. Voor en alleen die naar de wereld gekomen is. Dit is dus de eeuwige zoon. Die in de schoot is van de eeuwige vader. Johannes zegt het zo, hij was er eerder dan ik. Die zoon, daar hebben we het nu over. Die vooruit bestond. Dat is pre-existentie. En die God, die wil die liefde bekend maken aan een wereld die verloren is. Want dat is de realiteit. Wat zal God met een liefde deze wereld geschapen hebben? Al zijn liefde is in die schepping zichtbaar. Mooier kon hij het niet maken als hij het gemaakt heeft. Er staat iedere keer dat het goed was. En goed is in de Bijbel volkomen gaaf. Dus kan niet mooier. Kan echt niet mooier. Het kan niet beter. En die wereld, dat weet u, die gaat verloren. Een wereld verloren in zonder en schuld. Door u en mijn schuld. En dan zie je hier dit beeld van die vader met die zoon in die schoot. En dan is daar in die vader en in die zoon diezelfde liefde tot die wereld. Al zo lief de zoon gaat het ook openbaren als hij al 30 jaar in de wereld is. Al zo lief, zegt hij dan. Ik geloof dat Christen mee begraven is gisteren. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, die op hem ziet, die zijn woorden ter harte neemt, die de zoon van zijn kleed aanraakt, die zijn hand bevend naar hem uitstrekt, die vraagt, gij zonen Davids, ontferm u mij, vult u de wijze van geloven maar in, waarop het gebeuren mag, als het maar gebeurt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. We moeten er toch niet aan denken dat we voor eeuwig verloren gaan. En dat gebeurt buiten Christus. En dan moet ons leven zo onzeker zijn, als we nou iets vandaag weer met elkaar ontdekt hebben, dan is het dat wel. Zo onzeker is het leven en zo zeker is de dood. Maar zo zeker is ook het eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. In wie God nu zichzelf verklaart, blootlegt. Het is toch onbegrijpelijk dat zich zoiets in het hart van God afspeelt. Wij kunnen met onze moderne technische medische middelen een camera in het hart van mensen inbrengen en kijken tot in de boezem en in de hartkamers toe. Maar God laat zich in het hart kijken, in het aangezicht van zijn lieve zoon. Want wat doet die hemelse vader nu? Die geeft dat zijn zoon de gestalte van een mens aanneemt. Omdat wij door het geloof in de mens Jezus Christus, hè, wij hoeven geen beeld van een God te maken, nee, hij is het uitgedrukte beeld van God, zegt Paulus. De Heer weet dat wij iets of iemand nodig hebben. Nou, hier krijg je van mij een mens van vlees en bloed. Hij ziet er net zo uit als jullie allemaal. Alleen één ding, die gruwelijke zonde die u en jij gedaan hebben, die zal hij nooit doen. En nou vraag ik alleen maar in het aangezicht van deze Christus. Zie op hem. En wordt behouden. Waarom zou gij sterven? Zo wordt hij ons verklaard. Want waarom heeft God zijn zoon naar deze wereld gezonden? Dat zegt hij ook. Ik ben niet gekomen om de mensenzielen te verderven. Dat is het doel niet geweest van mijn komst. Dat hebben de vader en ik samen niet afgesproken. Nee, de bedoeling is dat ik u zalig ga maken van al uw zonden. Daarom heet ik ook Jezus. Als je mijn naam hoort, dan weet je al wat de bedoeling van mijn vader is. Want mijn naam betekent de Heere, dat is mijn God en mijn Vader, die redt, die maakt zalig van zonde, die bevrijdt van zonde. Als er nou één is die God kent, die hem van aangezicht gezien heeft, van aangezicht tot aangezicht, dan is het de Heer Jezus wel, die zelf God is en die in de schoot van de Vader is. Nou, hij neemt het deksel van deze God weg door zichzelf bekend te maken. U moet bedenken dat deze God buiten deze Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dus wij zullen dat kennen van Christus, dat zien op Jezus, dat geloven in Jezus onmisbaar nodig hebben om niet door de eeuwige gloed van Gods toorn te worden verteerd. En nu gaat hij dat hemelse plan uitvoeren overeenkomstig de wil van zijn hemelse Vader. Vader en zoon hebben dat 3 jaar vooruitgetrokken. Om dat plan te realiseren. Want je merkt dat nadat Jezus begint aan zijn openbare optreden, dat hele plan voor hem, zeg maar, ontrold wordt. Van ogenblik tot ogenblik. In zijn eerste leidersaankondiging tegen zijn discipelen zegt hij dat de Zoon des Mensen veel moet lijden en verworpen worden door de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood moest worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat zegt hij. En hij zegt ook tegen zijn discipelen, het is nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. Als er iets volgens plan verloopt, dan is het toch dit alles. Zo gaat God zich dus verklaren in zijn Zoon. En tegen de Emmausgangers, dan is hij al opgestaan van de doden. Dan zegt hij, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Zo heeft hij dat volle raadsplan willen verklaren, willen openbaren. Zo verklaart zich in Christus Jezus de eeuwige liefde van God. Maar ook de eeuwige toorn van God. Want wat zien wij in dat bitter lijden en sterven van Jezus, dat naar bepaalde raad en voorkennis van God plaatsvindt, dat God die zonde niet ongestraft kan laten blijven. Eer dat hij die ongestraft laat, bezoekt hij ze aan zijn lieve Zoon, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, maar die dus van de Vader bestemd is om het lam van zijn God te zijn, om de zonde van de wereld weg te dragen. Dat maakt nou ook deel uit, gemeente, van Gods zondaarsliefde, dat hij zijn eeuwige toorn over u en mij zonde afwendt op zijn enige geboren Zoon. Wat een indrukwekkend woord is dat. Het behoort tot Gods zondaarsliefde. En dat is dus de liefde des Vaders, de liefde des Zoons en des Heilige Geestes, dat God zijn eeuwige toorn over u en mijn zonde afwendt op zijn lieve Zoon. Om zo op grond van dat volkomen offer, waarin hij al zijn welbehagen heeft, want het staat er hoor, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, om zo het handschrift van de zonde dat tegen ons is voor eeuwig uit te wissen, om in die weg nu zijn genade vanmorgen aan u weg te schenken. En o, degene die hem lief hebben gekregen, ja, die gaan zich maar steeds weer meer verwonderen over deze liefde. Heere, wat is het toch echt een zaak van u geweest. Als het aan mij had gelegen, was het er nooit van gekomen. Maar u bent mij dus sterk geweest. En dat gaat vanmorgen door. En er is al heel wat gebeurd in 2014 in de gemeente. Dat hebben we inmiddels wel begrepen, maar dit gaat ook door. Na Gods belofte, dat woord, dat komt niet ledig terug. God laat dat voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En hij zendt het naar ons toe, opdat we behouden zouden worden. Ook dan als dat woord ons nu veroordeelt. Waarom bestraffen wij onze kinderen? Opdat ze in de rechte weg zullen gaan, toch? Waarom bestraf je je kind uit liefde, als het goed is? Dat. is nou precies wat er gebeurt als wij op onze zonde worden gewezen. Dan is dat een zaak van liefde en van Gods bewogenheid over u en over jou. Kolbrug die zegt zo mooi, alleen door Christus weten wij dat en hoe God de wereld lief heeft. En dat en hoe God ons genadig kan zijn. Nu, zo heeft de Heere Jezus onder ons gewoond. En nu is de vraag, wie zijn die ons? Nou, dat zijn degenen die hem aangenomen hebben, zo staat er in vers 12. Hij is gekomen tot het zijne, dat is het volk van Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, staat er dan. Dan wordt de verwerping van deze dierbare heiland verwoord. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, het voorrecht gegeven, betekent dat kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dat staat ook in vers 12. Dat zijn degenen, zegt vers 13, die uit God geboren zijn. Dat zijn degenen die het voorrecht hebben kinderen Gods te worden. Dat zijn degenen die uit zijn volheid mogen ontvangen genade voor genade. Nu staat dat ons niet in onze tekst. Er staat letterlijk, de enige geborene zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard. In uw Bijbel zult u schuin gedrukt die woordjes ons en hem zien staan. Maar als het goed is, hebben we vanmorgen onze naam al horen noemen. Niemand werd er vanmorgen uitgezonderd van dit heerlijke beeld dat ons in deze tekstwoorden voor ogen is geschilderd. En ook komt het erop aan dat wij dat woord ook heel persoonlijk mogen aanvaarden. Of zoals dit hoofdstuk zegt, aannemen op de wijze van het geloof. En dat geloof werkt de Heere nu door het woord zoals het tot ons komt te verkondigen. Wij mogen op dit woord vertrouwen, uw woord zo heilig, groot en goed. De enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes was eigenlijk de eerste zo'n beetje die, ja, toch iets in Jezus heeft gezien. Want hij is hem gevolgd en hij was niet meer bij Jezus weg te krijgen. En zo wil God nou door ons gezien worden. Dat wij de heerlijkheid van God zullen aanschouwen. Jezus zegt ook, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat staat er dan? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade. En vol van waarheid. Dat is dus kennelijk het recht te zien op God. Als wij willen weten wie God is, dan hebben we te zien op het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En dan hebben we te luisteren naar dat wat Johannes zegt. Niemand heeft ooit God gezien, maar ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. U weet het, Mozes heeft eens gebeden, toon mij uw heerlijkheid. Maar dan zegt de Heere, dat kan niet. Maar hij vergunt hem toch zijn verlangen op enigerlei wijze. Dan verbergt hij hem in de kloof van een steenrots en dan houdt hij zijn hand boven zijn gezicht en dan gaat de Heere voorbij. En dan mag hij tenslotte alleen de achterste delen van de Heere zien. En weet u wat de Heere dan daarbij zegt? En dat is heel opmerkelijk. Wie zal God zien en leven? Maar als de Heere het zo doet, dan kan het. En dan zegt de Heere, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En ik zal u genadig zijn, die ik genadig ben. En ik zal mij ontfermen, die ik mij ontfermen zal. Nou, dat is Oud Testamentisch. En nou, kijk eens. Niemand heeft ooit God gezien. Wil je hem zien? Kijk naar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. En dan lees ik, ik zal. Hè? En dan kijk ik op Christus in de kribbe. Dan kijk ik op Christus aan het kruis. Dan kijk ik op Christus naar zijn zalige opstanding. Dan kijk ik op Christus in zijn hemelvaart. Ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En ik zal genadig zijn die ik genadig ben. En ik zal mij ontfermen die ik mij ontfermen zal. Zo wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Amen. Zingen wij samen op Psalm 36, het tweede vers. Laat ons danken en bidden. Dit is de poort des Heren waardoor het rechtvaardig volk zal treden. De deur in uw Zoon Jezus Christus zo heerlijk geopend vanmorgen. En laat nu geen zondaar achterblijven, Heren. Niet te veel, niet te lang, niet te zwaar gezondigd. Maar met ons verloren bestaan tot hem te gaan. In wie nu de eeuwige zondaarsliefde van Vader, Zoon en Heilige Geest zo heerlijk is verklaard geworden, blootgelegd naar behoorden. En dat letterlijk, want hij hangt in onze schande aan het vloekhout des kruises. Een naakte zondaar onder de toorn van God, Omdat wij uw gerechtigheid zouden ontvangen en bekleed worden met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Alles in de Heer Jezus Christus te hebben wat nodig is tot zaligheid. De Heere, onze gerechtigheid. Laat dat de uitwerking zijn van de bediening der verzoening. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 118, vers 10 en 14. Gemeente, gaat in uw vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.